Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. En vandaag interview ik kaderhuisarts GGZ Michael Brouwer en wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut Iris Kramer over een zeer succesvolle stoppen met roken interventie in Almere. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, hun slagingspercentage was bijna 40%. Dubbel zoveel als gebruikelijk. Hoe is hun dat gelukt? Ha, Michiel en Iris.
Hoi.
Hoi, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Wat leuk dat ik jullie mag interviewen over dit succesverhaal. Nou, dan wilde ik eigenlijk maar starten met dit stopproject. Kunnen jullie misschien de aanleiding vertellen? Hoe jullie op dit project zijn gekomen? Michiel.
Ja, nou, de aanleiding, dat is al een aantal jaar een thema bij ons, stoppen met roken. Ik heb er onderwijs over gegeven.
Oh, ja.
En daar heb ik vooral gefocust op de gevaren van roken. En daarna zijn we gaan focussen op, ja, hoe kun je dan beter er iets aan doen?
Hè? Ja,
om stoppen met roken behandeling effectiever te maken. En uiteindelijk hebben we bij het gedachtegoed van Wanda de Kant en Pauline Dekker van het Rode Kruis Ziekenhuis veel geleerd. En hebben we in Almere een nieuw stoppen met roken programma ontwikkeld. Dat bleek succesvol te zijn. We hebben heel veelvuldig contact met de Trimbos gehad.
Ja.
En we zijn elkaar daarin tegengekomen. En toen kwam ik ook bij Iris uit.
Ja, toen hebben ze mij benaderd en hebben we er een artikel over geschreven.
Super. En ik was nog even benieuwd, wat was het gedachtegoed van Wanda de Kanter en collega?
Wanda de Kanter en Pauline Dekker zijn eigenlijk de twee grootheden op het gebied van stoppen met roken. Twee longartsen die een boek geschreven hebben dat wij ook in onze methode gebruiken.
Ja.
Ze hebben een rookstoppolie in het ziekenhuis van Beverwijk opgericht. En nou, ze zijn eigenlijk vrij landelijk bekend, omdat ze voortdurend alles eraan doen om Nederland bewust te maken van, nou ja, de gevaren van roken en het belang van stoppen met roken.
Oh, wat goed. En hoe heet dat boek?
Nederland stopt met roken.
Nederland stopt met roken. Oh, daar heb ik al over gehoord, inderdaad. Ja, interessant. Iris, jij bent werkzaam bij het Trimbos Instituut. Om maar eens even met het begin te beginnen. Kun je ons kort meenemen in de cijfers? Wat was er bijvoorbeeld vooraf bekend?
Helaas is roken nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.
Ja.
Er zijn nu net nieuwe cijfers binnengekomen van het afgelopen jaar, waaruit blijkt dat nog 19% van alle Nederlandse volwassenen rookt. Dus dat is echt nog een grote groep als je bedenkt dat dat gewoon 1 op de 5 Nederlanders is.
Zeker.
En vanuit het Trimbos Instituut vinden we het daarom ook heel erg belangrijk om te onderzoeken hoe we mensen zo effectief mogelijk te kunnen helpen stoppen met roken. En ja, de huisartsenpraktijk is eigenlijk een hele goede setting hiervoor, een laagdrempelige setting, omdat heel veel mensen bij de huisarts komen natuurlijk jaarlijks, wel zo'n 70%. En het is ook opgenomen in de NAG-behandelrichtlijn om elke roker een stopadvies te geven. Maar ja, dat gaat natuurlijk in de praktijk niet altijd even goed. En ondanks dat huisartsen de gevaren heel goed kennen, geven ze niet vaak een stoppen met roken advies. Ja, en dat komt dan toch vaak door te weinig tijd of te weinig training hierin. Maar ook wordt vaak ten onrechte gedacht dat patiënten niet over roken willen praten. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want dat is juist zo belangrijk. Want we weten namelijk ook uit onderzoek dat een kort stopadvies van een arts bijna een verdubbeling geeft van dat patiënt daadwerkelijk stopt met roken.
Oh, wauw. Ja, dus als ik jou goed begrijp, even de boodschap aan alle huisartsen. Een kort stopadvies, ook al komt patiënt voor iets anders, altijd doen.
Ja, zeker aan te raden. En zeker als iedereen dat gaat doen, dan kan zo'n kort stopadvies gewoon grote impact hebben.
Ja, ja. Nou, dat nemen we zeker mee. Ik wil ook niet claimen dat ik de ideale huisarts ben, maar ik moet zeggen dat ik dit dus al wel doe. Of met kennismaking, dan bespreek ik ook altijd de intox. En dan, nou ja, dan zeg ik ook wel van, goh, nou, hè, ik snap dat ze nu in een hele lastige situatie zit. Maar mocht je ooit in rustig vaarwater komen, weet dat we er hele programma's voor hebben. Dat je altijd welkom bent op de praktijk of bij onze longverpleegkundige om zo'n stoppen met roken traject op te pakken. Dus dat zou echt het beste cadeautje zijn voor je gezondheid. Zoiets zeg ik dan.
Ja.
Ik weet niet of jij nog praktische zinnen hebt wat je in de praktijk zegt, Michael.
Dit is al een heel goed begin van, in ieder geval proberen zo goed mogelijk een beeld van te krijgen wie er rookt en wie niet rookt.
Ja.
En dat begint met de vraag stellen, rookt u? En afhankelijk van de tijd die je hebt, kun je er meer of minder uitgebreid op ingaan. Je kunt daarna bijvoorbeeld vragen, overweegt u wel eens om te stoppen met roken? Ik vind het respect geven aan degene die tegenover zit altijd van groot belang. Hè, dus iemand zegt, ik wil daar nu helemaal niet over praten, dan houd het gewoon op. Dan vraag je hooguit, kan ik er nog een keer op terugkomen? Merk je dat er een klik is van, ja, dat, ik wil inderdaad wel eens stoppen, maar ik vind het lastig. Ja. Dan vraag je, ja, vind je het goed om het verder over te hebben? En als je echt wil stoppen met roken, weet dat wij hier hele goede begeleiding hebben, waarbij de slagingskans veel hoger is dan als je het op eigen houtje zou doen. Dus als je wil stoppen met roken, raad ik je vooral aan om de begeleiding te zoeken die wij kunnen bieden.
Wat goed dat je dat ook nog even specifiek benadrukt, dat die kans van slagen dan hoger is. Ja. En uiteraard inderdaad beginnen met overweegt u wel eens te stoppen met roken. Dat is een hele goeie. Nou, mooi. Dan hebben onze luisterende collega's meteen wat voorbeeldzinnen meegekregen. Dan terug naar jullie interventie. Jullie zijn in 2019 al gestart met zorggroep Almere en andere Almeerse huisartspraktijken. Michael, kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk ging?
Nou, we hebben ons georiënteerd op de methode die door Wanda de Kans en Pauline Dekker in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is opgezet.
Ja, ja.
Wij vonden dat een hele mooie methode waar ze ook hele goede resultaten bij hadden. En in 2019 hebben wij te beginnen in de zorggroep Almere een programma opgezet om een intensiever rookstopprogramma aan te vangen.
Ja.
En dat was zodanig opgezet dat in elk gezondheidscentrum op zijn minst één persoon was naar wij verwezen kon worden.
Ja.
En als laatste, het doel van de hele interventie was om een hoger slagingspercentage te realiseren dan het landelijke cijfer van 20%.
Ja. En wat maakte deze interventie nou anders dan andere stopprogramma's? Je had het al over de intensieve manier.
Je zou kunnen zeggen dat het in de lengte en in de breedte zit. Mm-hmm. In de lengte omdat je heel veel vooraf doet. Vooral de patiënt zelf heel veel vooraf laat doen. Zodat je goed de patiënt laat begrijpen van wat is een verslaving, wat is een lichamelijke verslaving, wat is een geestelijke verslaving. Vervolgens dat je meerdere disciplines aanbiedt.
Ja.
Dus de huisarts begint vaak de vraaggesprek over roken en motiveren om te stoppen met roken. En dan komt de rookstopcoach in beeld. Bij ons is dat de praktijkondersteuner somatiek. Die kan vervolgens ook schakelen binnen dit project met de praktijkondersteuner GGZ. Want verslaving is ook in de landen veelal een probleem wat door de GGZ wordt aangepakt. Dus de kennis van de POHGZ zit er nadrukkelijk bij. En dat geldt zowel in het behandeldeel als aan het eind, als mensen gestopt zijn, dat ze terugvalpreventie krijgen aangeboden.
Ja,
dat kan door de praktijkondersteuners somatiek gedaan worden op individuele basis. Maar we hebben ook groepen geleid door de praktijkondersteuner GGZ, waarbij mensen ondersteund worden om abstinent te blijven van het roken gedurende een jaar.
Nou, wat goed. En die voorbereiding, hoe zag die eruit voor de patiënt?
De voorbereiding is heel belangrijk. Eigenlijk een voorwaarde om in te stromen is dat de patiënt gemotiveerd wordt om echt te willen stoppen en actief bereid is om er zelf aan mee te werken.
Ja, ja.
En dat meewerken houdt in het lezen van het boek Nederland stopt met roken of het beluisteren van het luisterboek en een uitgebreid stoppen-stappenplan in te vullen. En het doel van deze voorbereiding is dat de deelnemers zich bewuster worden van hun redenen om te roken en van de motieven en de methodes om te stoppen met roken.
Ja, ik zal ook voor de luisteraars in de show notes even het linkje naar het boek zetten. Het Nederland stopt met roken. En natuurlijk in het artikel op hmw.org kun je dat stoppend stappenplan wat de patiënt dus moet invullen nog bekijken. En dan krijg je denk ik inderdaad ook gemotiveerdere patiënten aan de start van het programma.
Ja, want roken is een behoorlijk stevige verslaving, wat heel erg diep ingesleed is. En om het eruit te slijten heb je veel tijd en inspanning nodig. Dus dat is ook wat we aan de voorkant zeggen. Hè, dit is een project wat een langere tijd gaat vergen en ook eigen inspanning. En wij gaan u op allerlei manieren ondersteunen.
Nou mooi. En wat waren de resultaten van jullie onderzoek? Nou zijn we natuurlijk heel benieuwd.
Nou, we zijn begonnen in januari 2019 met 14 huisartsenpraktijken.
Ja?
Met een gezamenlijke populatie van ongeveer 150.000 patiënten. Het rookstopprogramma aan te bieden. En in juni 2022 waren 683 patiënten ingestroomd. Gemiddelde leeftijd was 52 jaar. En van 555 deelnemers, dat is 81%, waren follow-up gegevens beschikbaar. Van de 389 deelnemers die minstens 12 maanden gevolgd waren, was na 12 maanden 40% gestopt.
Wauw, en om nogmaals even het intro te herhalen, dat is dubbel zoveel dan het landelijke gemiddelde.
Dat is dubbel zoveel dan het landelijke gemiddelde. Dat hadden wij zelf ook helemaal niet verwacht, durven hopen. Nee. En dit geeft natuurlijk een enorme boost om zo door te gaan. Want het blijkt succesvol te zijn. En dat, daar zijn we heel blij mee.
Ja, echt complimenten.
Ja, en wat ook leuk is om te vermelden is dat het gemiddelde leeftijd was 52 jaar. Maar dat deden eigenlijk deelnemers mee tussen de 18 en de 86 jaar. Dus eigenlijk is dit stoppen met rokenprogramma ook echt voor elke leeftijd.
Ja, wat mooi. Ja, ja. Nou, de uitrollen naar de rest van Nederland lijkt me. Hey, en dan eigenlijk de vraag van, wat maakt jullie interventie nou zo succesvol? Ik hoorde al dat het intensiever was, zowel in de lengte als de breedte. Maar ik ben ook benieuwd wat voor succesfactoren jullie hebben gedestilleerd in dit stopprogramma.
Ja, ik denk dat er verschillende factoren zijn. Om te beginnen dus het activeren van iemand die wil stoppen met roken. Om te zeggen, wees in het begin actief. Ga dat boek lezen. Ja. Ga dat stopstappenplan invullen. Wees je bewust van wat jouw tabaksverslaving inhoudt.
Echt die eigen inzet.
Ja. Precies. Dat je weet van, wat betekent het eigenlijk om verslaafd te zijn? En wat is een lichamelijke verslaving? Wat is geestelijke verslaving? Als die voorbereiding gedaan is, dan volgt het tweede aspect. En dat is dat wij een multidisciplinaire behandeling eigenlijk bieden. Mm-hmm. De begeleiding vindt in eerste instantie altijd plaats voor de rookstopcoach praktijkondersteuner somatiek. En er is een nauwe samenwerking met de POH en GGZ. Die ook in de individuele behandelfase kan worden bijgehaald om te begeleiden bij mensen die bijvoorbeeld er tegenaan hikken van, ja, ik gebruik roken om van spanningen af te komen. Hoe moet ik dat oplossen als ik niet meer rook? Dan worden mijn spanningen sky high. Ja. En dat is bijvoorbeeld een vraag waarbij de POH-GGZ beter in beeld kan komen.
Duidelijk, ja.
Een derde succesfactor is eigenlijk dat bij ons in Almere elk gezondheidscentrum de rookstopbegeleiding aanbiedt. Dus iedereen kan in de eigen wijk geholpen worden.
Mooi.
En de laatste belangrijke succesfactor is dat er een langdurige nazorg is. Want het grootste risico van een succesvolle behandeling is dat het mensen toch terugvallen naar roken.
Ja.
Dus wij houden mensen een jaar lang in beeld. En pas na een jaar lang noemen we ook de stoppoging geslaagd.
Ja, en dat is echt nieuw. Tenminste, zo'n lange follow-up heb ik nog niet eerder gehoord. Nee, wat goed. Nee, dus kort door de bocht, 4 succesfactoren die ik jou hoor zeggen.
Klopt.
Voor selectie van gemotiveerde patiënten, waarbij ze ook aan de bak moeten zelf.
Klopt.
Multidisciplinaire benadering met aandacht voor het verslavingsaspect. Met ook die POH-GGZ. Stopprogramma is overal beschikbaar. Een hele eerste lijn, zeg maar. En langdurige nazorg van een jaar met terugvalpreventie.
Klopt.
Hey, en waren er ook belemmerende factoren?
Die zijn er meestal ook. En wij hadden we ook wel een paar te noemen.
Mm-hmm.
En nou ja, als je kijkt natuurlijk naar de populatie van Almere, dan is 683 patiënten nog niet heel veel. Het succes van onze interventie gaat wel helpen om dat de komende jaren dit aantal veel groter te laten worden.
Ja.
Want dat motiveert de huisartsen, het motiveert de praktijkondersteuners, rookstopcoaches om er vooral mee verder te gaan.
Ja.
Maar dat is een beperking dat we nog maar een beperkte instroom hadden. En het zou beter gaan worden als ook de huisarts beter in beeld hebben wie rookt er wel, wie rookt er niet. Heb het erover, geef het rookstopadvies of ga een goed gesprek aan over het roken. Dat is één factor die wat beperking heeft gegeven. Een andere belemmering is eigenlijk het aspect dat mensen gevraagd wordt een boek te lezen. Dat heeft natuurlijk te maken met taalvaardigheden. Het boek is een uitstekend boek. Het is niet heel ingewikkeld, maar voor lage letteren misschien toch lastig. We hebben als alternatief een luisterboek, maar we zijn ook aan het werk om een soort versimpelde versie van bijvoorbeeld het stoppen-stappenplan te maken, zodat ook lage letteren daarvan kunnen profiteren.
Kijk, wat goed. Ja, dat is denk ik een hele goede oplossing. Ja, ook misschien voor anderstaligen nog.
Zeker, ja. Dat zijn allemaal dingen waar we aan kunnen verder werken. Nou, en een laatste beperkende factor is, we zijn met heel veel passie de groepsbijeenkomst gestart, met ook veel deelname. Ja, echter, toen kwam COVID.
Oh ja.
En dat heeft een behoorlijke natuurlijk, ja, clash gegeven van dat die groepsbijeenkomsten niet door kunnen gaan. Ja. Nu corona achter de rug is, pakken we dat weer op. En beetje bij beetje zie je dat die groepsbijeenkomsten nu weer vorm gaan krijgen.
En is dat dan een beetje in de trant van centering diabetes of centering pregnancy? Dat je dus met een groep dit hele stopcoach...
Ja, eigenlijk is het zo dat een groepstraining wordt gedaan door een POH-GGZ. Die zich daar bijzonder op toegelegd heeft.
Ja.
En die heeft een aantal thema's. In het jaar zijn er 8 thema's waarbij patiënten op elk moment kunnen instappen.
Mm-hmm.
Een belangrijk aspect is ook in die groepsbijeenkomst dat mensen elkaar helpen. Als iemand een moeilijk moment heeft dat zegt een ander, ja, dat had ik ook. En toen ging ik dit doen en dat hielp mij enorm. En vaak ontstaan er al appgroepjes van deelnamers.
Ja, zo'n appgroepje van, ik heb het zwaar, jongens.
Ja, precies. Dus mensen ondersteunen elkaar ook. Dat is een belangrijk onderdeel van die groep.
Ja, ja, mooi. En kijk, hier is natuurlijk nog geen data van dat jullie de corona hadden die er doorheen kwam. Maar in jouw persoonlijke mening denk je dat het, ja, of van Iris inderdaad, denk je dat dat nog een groter slagingspercentage gaat opleveren als die groepsbijeenkomsten ook van de grond komen?
Ja, ik denk zeker dat dat nog een hoger slagingspercentage kan behalen. Want ja, niet ieder mens is uniek. Hè? Dus de een heeft meer baat bij individuele therapie, de ander meer bij groepstherapie.
Ja.
Dus ze konden nu alleen maar voor die individuele therapie kiezen door dus die corona.
Ja.
Maar als ze straks zelf kunnen kiezen wat best bij hun past, ja, dan zou dat automatisch ook meer succes op gaan leveren. En wat Michael zegt, die groepstherapie is ook heel effectief doordat dus patiënten van elkaar kunnen leren en elkaar ook echt kunnen ondersteunen. En dat is heel anders dan als je op één met iemand spreekt.
Echt een soort lotgenootcontact, maar ook inderdaad steun van
mensen
die in hetzelfde schuitje zitten.
Uit de praktijk,
van mensen die in hetzelfde schuitje zitten, Hey, en Iris, jij kijkt vanuit je functie bij het Trimmels Instituut waarschijnlijk naar stoppen met roken vanuit een meer landelijk perspectief.
Ja, klopt.
Ik zei net al, uitrollen naar heel Nederland. Maar hoe kunnen we dat nou implementeren in andere gemeentes bijvoorbeeld?
Ja, dat is een heel goed punt. We hopen natuurlijk door dit goede voorbeeld naar buiten te brengen dat dit ook opgepakt wordt door andere gemeentes.
Ja.
En ik denk dat één voorwaarde van implementatie toch wel het eerste is een goede projectgroep die dit enthousiast gaat oppakken.
Ja.
En ik denk dat ik daar ook zeker complimenten naar Michael en het hele team in Almere kan geven. Dit is met zoveel toewijding en enthousiasme is dit opgezet en daardoor werkt het ook zo goed.
Ja.
Maar ja, we moeten ook wel beseffen dat we het wiel natuurlijk niet nog een keer uit hoeven te vinden. Want er is nu gewoon een heel mooi stop met roken programma. Die bestaat en we hebben ook nog eens de effectiviteit aangetoond. Dus dat maakt het natuurlijk veel makkelijker voor andere regio's om dit ook te gaan implementeren.
Ik werk zelf bij de HUS, dus de Huisartsen Utrecht Stad. Ik heb al even een mailtje gestuurd of we dit kunnen gaan oppakken.
Mooi.
Dus ik hoop dat dat zijn vervolg gaat hebben. Leuk.
Ja.
Dus nou, mocht je luisteren en denken, dit is iets voor mijn regio, kunnen ze dan jou mailen?
Nou, voor mij mogen ze altijd mailen. En wij zullen meedenken op ikramer@trimbos.nl.
Super. Nou, ik zal je mailadres nog in de show notes zetten. Hopelijk rollen we dit uit naar heel Nederland.
Ja.
Hey, en Iris, ik hoorde dat ook de tweede lijn nu meedoet in, in Almere.
Ja, dat is ook heel mooi dat het hoeft... Zo'n stop met rokenprogramma hoeft natuurlijk niet alleen maar in de eerste lijn plaats te vinden. En Flevo Ziekenhuis in Almere heeft nu ook rookstopcoaches opgeleid. En die coördineren die zorg eigenlijk tussen de eerste en de tweede lijn. Het overgrote deel dat binnenkomt in het ziekenhuis dat ook wil stoppen met roken, verwijzen ze met een warme verwijzing door naar dat eerste lijn zorgprogramma.
Ja.
Maar de wat meer ziekenhuisgebonden patiënten die gewoon heel veel in het ziekenhuis komen, die kunnen ook in dat ziekenhuis zorg ontvangen via diezelfde methodiek. Dus dan wordt die zorg mooi gecoördineerd. En
heeft de patiënt ook weer keuze van, nou, wat past bij mij?
Ja, en dat is ook wel patiëntvriendelijker. Voor als ze toch vaak al in het ziekenhuis moeten zijn, dan is het veel logischer om daar de zorg aan te bieden.
Nou, wat goed. En dus weer één methodiek. Iedereen, alle neuzen dezelfde kant op.
Zeker, ja.
Ja, super. Nou, dan zijn we eigenlijk alweer bij de laatste vraag van deze podcast. Wat zouden jullie de luisterende huisartsen willen meegeven over dit onderwerp? Michael, mag ik aan jou het woord geven?
Dat mag. Ik denk dat roken een heel belangrijk onderwerp is. Omdat roken is de allergrootste oorzaak van ziekte en sterfte die er is. Rokers worden gemiddeld 10 jaar minder oud dan niet-rokers.
Ja.
Dat betekent dat als je succesvoller wordt in je behandeling, begeleiding bij stoppen met roken, dat dat heel veel impact heeft op de gezondheid van je praktijkpopulatie. Elke roker die je van het roken af kan helpen, die ga je meer levensjaren en gezondere levensjaren bezorgen.
Ja.
En ik denk dat het daarom vrij spectaculaire resultaten kan opgeven als iedereen bezig gaat met het verbeteren van de rookstopzorg. Want wij zijn nu van 20% naar 40% gekomen. En ja, we hopen dat zoveel mogelijk in Nederland dat ook gaat gebeuren.
Heer, heer. Michael en Iris, heel erg bedankt voor dit enthousiasmerende verhaal. Nou, wat ik al zei, ik ga eens even kijken of we dit in Utrecht stad ook kunnen uitrollen. En heel erg bedankt. Complimenten.
Ja, super. Graag gedaan.
Hartelijk bedankt. Graag gedaan.
En Michael, succes ook met je optreden zo meteen op Omroep Flevoland.
Klopt, het volgende project.
Ja, je hebt een heel mediadagje
dat
vandaag.
Klopt. Ja. Ja, zeker.
Mooi.
Bedankt.
Je luistert naar een interview met kaderhuisarts GGZ Michael Brouwer en wetenschappelijk medewerkster van het Trimbos Instituut Iris Kramer over de zeer succesvolle stop met rokeninterventie in Almere. Heb je een tip of een vraag? Dat horen we graag. Mail je reactie naar redactie@nag.org. Ik ben Tessa Dijksman. Graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.